Hoe snel had je door dat je bizar veel talent hebt? Want het moet toch heel raar zijn als je net begint en ineens het snelste van je fietsgroep bent. Met vrienden die misschien allemaal al 20 jaar op de fiets zitten.
Ja. Ja,
ook frustrerend voor die fietsvrienden.
Ja, misschien ook wel.
Ja, ja. Ja, misschien wel, anders vond ik een koppel leuk.
Liefhebbers van de fiets, je luistert naar aflevering 104 van Fiets de Podcast. Tik je de naam Rick Groeneweg in op Google, dan word je om de oren geslagen met uitslagen, titels, podiumplukken op de weg, baan en gravel. Je zou bijna denken, die man is prof. Maar nee, Rick is gewoon een slimme amateur met een drukke baan en een gezin. En toch trapt hij alsof hij er zijn brood mee verdient. Hoe doet hij dat, fysiek en mentaal? En wat kunnen wij van hem leren om fit en gemotiveerd straks aan het nieuwe fietsseizoen te beginnen? Natuurlijk ook aan tafel, hoofdredacteur Edwin Haan en ik ben Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
En een speciaal welkom voor jou, Rick. Wat fijn dat je in Amsterdam naar onze studio bent gekomen. Rick, allereerst, je hebt natuurlijk een hele hoop fietsen thuis. Als je nou zou moeten kiezen, hè, want ik heb het gehad in de intro over de baan, gravel, de wegfiets. Cross, mountainbiken, doe je dat ook nog?
Cross niet, mountainbiken wel. Tijdrijden doe ik ook nog.
Strand?
Ja, nee, strand heb ik wel eens gedaan op mijn
gravelfiets. Dat moet je toch goed kunnen, ja.
Ja, maar nee, strand en cross, daar staat eigenlijk een kruis doorheen.
Oké, maar als je nou moet kiezen.
Ja.
Tussen weg, gravel of de baan.
Ja, ik vind het een hele lastige keuze.
Ja, je moet kiezen.
Ja, kijk, ik vind die afwisseling juist zo leuk.
Nee, nee, dat mag niet. Dus je mag nog maar één discipline beoefenen.
Ja, mag ik per seizoen dan kiezen? Want ik ben een enorme koukleur.
Nee, ook niet. Weg, gravel of baan.
Jongen,
ja,
man.
Ja.
Niet zo streng.
Goh, ja, dan ga ik toch voor weg.
Oké.
Ja.
Jij, Edwin, als je zou moeten kiezen?
Ik doe ook nog mountainbike en strand.
Ja.
Dan kies ik voor gravel.
Gravel. Dan ga ik toch ook met Rick mee. Als ik moet kiezen en ik mag nog maar één discipline beoefenen. Dan
kies jij voor de weg? Ja.
Dan kies ik toch ook. Hou ik vast aan de wegfiets. Hey Rick, zoals ik al in de intro zei. We hebben je uitgenodigd omdat je geen prof bent. Maar wel bijna profwaardige prestaties laat zien. In die diverse disciplines. En dat vinden wij, tenminste wij verwonderen ons daar regelmatig over. Als ik jouw prestaties, jouw training zie op Strava. En dan ook nog eens de klasseringen. Laat het niet eens hebben over het aantal kommetjes wat je hebt in de regio rondom Bilthoven.
Ja, er zijn een paar mensen die gek worden daarvan.
Ja, dat is denk ik ontelbaar inmiddels. Maar kortom, reden genoeg om jou te vragen hoe je dit allemaal combineert. Gewoon een baan, een drukke baan, een gezin. En je bent ook niet meer 25.
Nee, was het maar zo, hè?
Ja, dus vertel eens inderdaad over hoe een gemiddelde week er bij jou uitziet.
Nou ja, ik ben 44. Ik heb een vrouw en twee kinderen. En ik heb een fulltime job. Ik ben sales director bij Knijp. Bekend van de bad- en doucheproducten.
Ja, ze staan hier op tafel. Wat een leuke attentie.
Ja, het ruikt ook gelijk lekker.
Ja, graag gedaan.
Dennebos.
Ja,
Knijp.
Ja, we maken graag nieuwe fans. Dus, en het stimuleert ook bij mijn fietsen, moet ik zeggen. Maakt onderdeel uit van een ritueel. Ik werk daar nu zo'n 11 jaar. En ik denk ook, om een antwoord te geven op wat mogelijk is om qua fietsprestaties, is denk ik ook de work-life balance die mogelijk is. We vinden het bij Knijp ook belangrijk dat onze collega's lang gezond blijven. Dus wij stimuleren ook veel bewegingen. Of dat mensen veel bewegen op het bedrijf. Zo gaan we bijvoorbeeld ook met het hele team naar de Alpe d'Huez de laatste jaren.
Okay. Waar kan je solliciteren?
Ja.
Nee, ik denk misschien
zou je... Hoezo, wou je weg bij ons?
Nee, helemaal niet. Maar misschien denken er nu luisteraars.
Oh, ja, dat is een goeie. Ja.
Nou, ik wil wel en lekker ruiken en ook veel kunnen fietsen.
Ja, nou als je vloeiend Duits spreekt, dan is er op het hoofdkantoor in het zuiden van Duitsland, waar je overigens ook heel mooi
fietsen.
Daar zijn vacatures. Nee,
Stuttgart.
Onder Würzburg, langs de Main. Ja, prachtig gebied. Goede wijnen. Maar daar zijn veel vacatures.
Okay.
Hier in Nederland, we zitten in Utrecht, helaas niet. Met het werken bij Knijp zorgt er ook voor dat ik dat goed kan combineren. Ook met mijn familie.
Ja,
ja.
Want je kwam hier binnen toen we je net ontvingen bij de receptie. Liep je wat moeilijk. Ik overdrijf een beetje, maar je had twee ribben gekneusd.
Ja.
Broken, toch?
Ja, gebroken.
Gebroken.
Ik dacht eerst dat ze gekneusd waren, maar ze waren gebroken.
Ja, ja. Aanleiding?
Het WK Gravel.
Ja, even kort daarop in te zoomen. Jij stond voor de hoeveelste keer voor het WK Gravel?
Ik heb voor de tweede keer. Vorig jaar had ik bewust gezegd, ik doe niet meer mee.
Ja.
Na een debacle in Italië.
Ja, was in Veneto ervoor. Natuurlijk, hè, ja. Dat WK.
Ja, ja. En daar zat ik voorin met Johnny Hoogvland. Die uiteindelijk won. En toen was het redelijk...
In jouw leeftijdscategorie.
Ja. Dus hij rijdt toen
44.
Ja. En toen was het snel voorbij. Materiaalpech. Twee keer band helemaal aan de flarden. Ja, dan houdt het op. Daarna was ik ook nog wel eens gevallen met gravel. Toen zei ik, ik ga niet meer gravel racen. Gravel heel leuk voor om te trainen. Zeker bij mij in de buurt. Toen kwam dat WK wat zich verplaatste van Nice naar Nederland.
Ja, naar Zuid-Limburg.
Ja, een WK in Zuid-Limburg in Nederland. Hoe vaak gaat dat nog voorkomen? Dus toen deed ik mij Mardi Gras begin dit jaar.
Ja, ook in Limburg.
Ja, ook in Limburg. Redelijk makkelijk gekwalificeerd. Ik werd toen vijfde. En toen dacht ik, dan...
Gaat er even heel snel overheen. Ik werd toen vijfde.
Je probeert dat al jaren.
Jezus, hou op met me.
Lukt je steeds net niet, hè?
Ik zit steeds een paar minuten. En dan als ik hem dan ook zie, want wij zien elkaar af en toe bij dat soort evenementen. Ja, ik weet wel natuurlijk,
Wat ik dan niet snap, als je ziet hem daar, dan blijf je toch in zijn wiel zitten. Dan weet je toch gewoon dat je ook kwalificeert.
Blijf je dan, Herman? Blijf gewoon
omdat ik altijd... achteraan in dat startvak terechtkom.
Okay.
Ja, nee, dan moet je gewoon eerder je tent opzetten.
Dat lukt mij dus niet. Om, zeg maar, om als een van de eerste in dat startvak te gaan staan.
Nee. Ja.
Maar dat is los van dat. Hè. Ik bedoel, jij kwalificeert je vijfde en dan dat WK Gravel Zuid-Limburg. Hoe kijk je daarop terug? Want die val is ergens ontstaan.
Ja, dat was al na 20 kilometer aan het einde van een afdaling. Ik zat voorin. Ik had me mooi gepositioneerd op die atsteeg, die eerste klim. Ja. Mooi voorin gezeten. Ik denk dat ik in de top 10 voorin zat op dat moment. En bij bekende namen in het wiel. Hartstikke gaaf natuurlijk.
Namen?
Ja, de Philippe Gilbert, de Nicolas Roach, dat soort mannen.
Oud-profs die nog heel hard kunnen trappen.
Ja, en dan ging ik lekker de eerste gravelstroken. En toen kwam er een afdaling, een lange afdaling, snelle afdaling. En toen zat er nog een peloton nog in mijn nek. En op dat moment remde er iemand te laat achter mij. Die kegelde mij zo onderuit. Ja, daar kan je niks aan doen. Maar dan moet je nog 160 kilometer.
Ja, dat is nog een stukje.
Ja, en dan lig je vol adrenaline op de grond te kermen. Je fiets kapot. En het hele peloton dendert dan langs je heen. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, ik kap ermee. Of je springt weer op de fiets. En dat heb ik gedaan. En toen merkte ik wel redelijk snel dat er iets niet helemaal lekker zat in mijn ribbenkast. Vooral op gravel voel je dat wel. Zeker op die klimmetjes in Limburg.
Gestuiten.
Dan trek je ook een beetje aan je stuur. En dan, 160 kilometer dan nog te gaan. Iedereen weer langzaam een beetje proberen in te halen. En dat heb ik eigenlijk tot aan de finish in Maastricht gedaan. En toen werd ik nog 22e. Ja,
dat is knap.
Dat was nog een hoogste haalbare, denk ik.
Want hoeveel deelnemers stonden aan de start in jouw categorie?
Ja, kleine 300.
Ja. Ja, dat is heel knap. Zeker met dat euvel.
Ja,
had je support
maar zonder
langs
dan, hè? Want dan had er wat had erin gezeten.
Ja, dat weet je.
Dat weet je niet, maar dat is wel jammer.
Ja, dat is bij gravel. Ja. Ja, ik denk niet dat ik Nicolas Roaches kunnen verslaan. Als ik ook kijk welke andere mannen er nog in de top 10 meereden.
Ja.
Maar ik had top 10 normaal wel kunnen halen, denk ik. Ja.
Maar ben je nu dan... definitief genezen? Of ik ga het volgend jaar toch nog een keer proberen?
Ja, nee, het is een goede vraag. Ik vind de massaliteit van die gravel UCI-wedstrijden te massaal.
Heel veel,
En we hebben het er ook regelmatig over gehad.
Je hoort
heel
veel.
Dus ik heb ook echt besluit genomen, ik ga nog wel gravel races doen, maar dan de leukere kleine events.
Dus de Merida Gravel Series bijvoorbeeld?
Misschien wel.
Of in het buitenland kleine...
Ja, misschien meer in het buitenland iets meer klimmetjes erbij. Maar dat massale met dat gedrang en je tent opzetten in het startvak bij wijze van spreken, om dan uren van tevoren te staan, om anders niet meer.
Anders ben je kansloos.
Ja. Daar ben ik klaar mee, ook met het vallen. En ik ga me echt volgend jaar op een paar mooie doelen richten. Daar zullen we het zo nog wel over hebben.
Ja. Dan wil ik nog één vraag inderdaad, over de toekomst van het gravel racen en ook inderdaad naar de grote UCI-evenementen.
Ja.
Kan je inmiddels wel stellen dat, en natuurlijk, een organisator moet ook zijn geld verdienen. Maar met evenementen van 1500 tot 2000 man die aan de start staan.
Ja.
Dat we misschien inderdaad wat zijn doorgeschoten. Ook qua aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor mensen die het misschien voor de eerste keer willen gaan doen. Ja, want je schrikt denk ik best wel als jij niets vermoedend denkt, ah leuk gravel, ik ga het proberen, ik kom binnen. Je ziet zo'n startvak, je ziet hele snelle gravelbikes, je ziet nog snellere afgetrainde mannen en vrouwen.
Ja, het zijn dolle stieren die losgelaten worden en daar kom je dan als recreant wellicht tussen te staan. Ja, dat kan een traumatische ervaring zijn. Ja, mijn advies zou dan ook zijn aan de UCI om dat helemaal op te splitsen. Een beetje zoals ze dat bijvoorbeeld bij de Grand Fondo in Luxemburg, de Schleck Grand Fondo ook doen. Is dan om een leisure vak achterin te doen. Waarbij dan mensen die voor het eerst het meedoen. Of mensen die zeggen, nou ja, ik wil gewoon die route rijden, mooi afgezet. Maar ik wil niet die hectiek van die dolle stieren. Daar wil ik niet tussen belanden. Ja, dan denk ik dat zo'n opzet beter is.
Die passie voor die fiets.
Ja.
Vertel eens kort, wanneer is dat ontstaan?
Ja, eigenlijk nog niet zo lang geleden.
Maakt het nog erger.
Ja, sorry.
Talentloze. Ja. Ook een scheiding hier zo.
Ja, maar dat kan misschien ook wel zijn dat mijn motor misschien nog wat nieuwer is of zo.
Weet ik niet. Ja, maar vertel, wanneer ben jij begonnen?
Ja, zo rond de 38, 39 toen ik zo oud was. Hè?
Ja,
toen,
6 jaar geleden.
Ja, toen... heb ik een keer de toertocht van de Ronde van Vlaanderen gereden. Nou, dat vond ik hartstikke leuk met een paar vrienden.
Wie bedacht van, oké, Rick, misschien moeten we dit gaan doen. Misschien moet je het gaan fietsen.
Ja, ik had wel wat vrienden die wel vaker fietsten. Ook een paar oud topschaatsers. En die gingen over op fietsen. En die zeiden, nou, ga mee. Dus ik ga mee. En dat lag me wel.
Had je wat dat je daarvoor andere sporten?
Ja, ik heb wel altijd gesport, diverse sporten.
Ook op dit hoge niveau?
Nee, helemaal niet. Ja. Nee, totaal niet.
Het was gewoon een verborgen pareltje eigenlijk. Nou, het was voor jou ook een soort van ontdekking dat je bizar veel talent hebt.
Nou, dat kwam eigenlijk pas toen het jaar erop. Toen dacht ik van, nou, is leuk zo'n amateur. Maar het was gewoon een toertocht. Ja. En dan, ja, ik wilde juist dan ook wat harder rijden. En dan miste ik het competitieve een beetje. Ja. Toen dacht ik, nou, wat is er dan? En toen... ontdekte ik dat er dus Grand Fondo cyclo's zijn. Ja. En toen was er een groepje vrienden die zei van... ja, we willen wel naar de Marmot.
Ja, ja, die Marmot in de Alpen.
Ja, dat is natuurlijk een van de grote drie bekende Grand Fondo's. En toen dacht ik, ah, dat is wel leuk. Dat is een mooi doel. Dus dat wist ik al een half jaar of een jaar van tevoren bijna. Ik denk, nou, zo rond deze tijd, hè, eind oktober... gingen we dat dan plannen voor het jaar erop. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om een doel te hebben waar je naartoe traint. Dus ik had toen ook een tax gekocht om in de winter ook te kunnen trainen.
Even voor de luisteraars, 180 kilometer is die en 5000 hoogtemeters.
Zoiets, ja. Ja, dus... ja, verschilt per jaar, het laatste jaar.
Ja, maar om en erbij. Je natuurlijk start met de Clandon en dan de Telegraaf, Galibier en de Alpe d'Huez.
Ja, precies, ja. Ja, en volgend jaar zit een vergelijkbare koninginrit in de Tour de France, maar dan met de Saren.
Ja.
Ja. Dus dat soort werk. En ik had daar dus helemaal geen ervaring mee.
Ook voor het eerst dat je de berg heen ging?
Ik heb ooit nog eens een keer in mijn studietijd een keer met de fiets, heb ik een keer de Alpe d'Huez een keer beklommen tijdens een tourrit. Toen Laurens ten Dam nog zijn...
zijn mandaatje.
Radio kwijtraakte en die ons de dag erop hebben we hem teruggegeven. In bocht 7.
Oh, grappig.
Ja, ja, dus die hadden wij toen gevonden. Nee, maar dat... ik ging dus trainen naar die Marmot op mijn 39ste. Toen voor het eerst eigenlijk een beetje serieus getraind. Voor het eerst
als je even terugkijkt naar die tijd, hè, want dan ga je trainen, et cetera. Ja. Wat waren voor jou de belangrijkste bronnen... Om erachter te komen van hoe ga ik dit aanpakken? Ja. Want dat hoor je van veel mensen die beginnen met fietsen. Van waar begin ik? Het is niet als hardlopen. Je koopt een paar schoenen, een broekje aan. En natuurlijk, daar kan je ook met alle apps en trainingsplannen. Maar er komt even wat meer bij kijken.
Ja, je kan heel veel online vinden. Eigenlijk wat ik nog steeds doe, deed ik toen ook voor het eerst. Is je op een YouTube bijvoorbeeld is even... verkennen in van wat houdt het nou in, zo'n Grand Fondo. En dan ga je die beelden bekijken van mensen. Er zijn tig mensen die nemen zo'n Grand Fondo op.
Ja.
Ook overigens bij heel veel andere wedstrijden. En dat vind ik hartstikke leuk om dan even te kijken van wat betekent dat? En sommigen delen dan ook hun hartslag, hun power, cadans, snelheid, eigenlijk alles. Zie je dan in je scherm. Dus dan weet je wel een beetje wat je te wachten staat. En toen dacht ik van en dan zie je ook de tijden. Op Strava kan je natuurlijk heel veel tijden. Dus dat heb ik toen ook al een beetje ontdekt. Van hoe lang doe je nou? Hoe lang duurt zo'n inspanning? En wat is er voor nodig om je een beetje mee te kunnen? Dus toen heb ik op die tax die ik toen al kocht. Een eerste wat simpelere tax. Waar je wel het power kon zien, heb ik daarop getraind. Dus ik heb gewoon letterlijk... En toen, dan ga je eerst een keer de Alpe d'Huez doen. Of de Glandon, die was het makkelijkst. En dat ga je
binnen.
Gewoon thuis in de winter. Ja. Hè? Dus nu zoals we nu met slecht weer. En,
Maar had jij iets van een inspanningstest eerst gedaan? Nee. Of dacht je gewoon, ik ga eens kijken hoe ver ik kom?
Ja,
en dan begin je gewoon met trappen. Ja. En dan denk je, dan heb je geen idee van hoe hard kan ik fietsen en haal ik toch de top?
Nee, maar dan ga je dus opschrijven. Gewoon echt letterlijk op een papiertje toen de tijd. Van hoe lang deed ik over de Glandon? En dan ga je een beetje kijken wat dan winnaars of mensen die, wat er gereden werd. En toen dacht ik, oh, dat is best wel heftig. En dat deed
ik. Maar jij kijkt dan ook direct naar gewoon...
Nee, ik kijk niet naar de Pogacar.
Ik bedoel de winnaars in de tijden, zeg maar, die in de top van die Confondo werden.
Ja, toen wist ik al van, oké, dat is out of reach. Want dat zijn degenen die toen Marmot ook wonnen, dat werden ook wel eens profs, laat ik maar zeggen. Maar ik wilde gewoon kijken als ik een top 100 bijvoorbeeld kon rijden voor de eerste keer als ik mee zou doen. En dan ga je ze dus opschrijven. En dan kom je tot een totale tijd. Met ook de stukken die ertussen liggen. Tussen die bergen, die segmenten. En dan reken je uit. En dan denk je, toen hadden ze volgens mij brons, goud.
Goud, zilver, brons.
En toen dacht ik, ik wil wel gewoon goud. Dat moet ik toch lukken. En een aantal van die vrienden zeiden... die trouwens
nou eens maar eens uitrijden.
Ja, rij me eens maar eens uit inderdaad. En dat was best wel een groepje jongens... waar een aantal echt fanatiek al fietsten. Ja. En ik was dus nieuwkomer. En ik denk, ik wil dit. Dus ik ben best wel fanatiek gaan trainen die winter. En toen uiteindelijk, dan ga je met z'n allen met de auto naartoe. En dan ga je hem rijden. En dan start je ergens achterin een of ander startvak. Want er staan dan 9000 man of zo bij die Marmot. Echt bizar veel.
Ja.
En dan sta je heel door het hele dorp heen opgesteld. En dan, gelukkig is het dan op netto tijd. En ik weet nog wel dat een vriend van mij die hem eerder had gereden. Die Frank heet die. Frank Nederveen. Die kon ook wel hard rijden. Dus die was een soort van lead-out voor mij richting de eerste klim, de Glandon. Dan zat ik in zijn wiel en toen hadden we al een top 10 tijd. Zag ik later terug, alleen al op de aanloop richting de eerste klim. Nou, je moet je voorstellen, dus om naar voren te komen.
Ja.
Nou, dat vraagt wel energie.
Dus, ja. Toen zat ik ook letterlijk bij de top van de Glandon. Zat ik echt in die kopgroep van die editie. Dus dat was wel vet gaaf.
Ja.
Wat was je netto-tijd?
Oh, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel...
Goud had je?
Ja, dik goud. Ja. En ik zat, geloof ik, 80ste was ik geworden. Ik was helaas gevallen in de afdaling van de Galibier. Anders had er nog meer in gezeten. Maar om in de eerste keer, de eerste cyclo...
Wat zeiden je fietsvrienden?
Ja, die waren wel een indruk. Wat hadden we ook niet verwacht. We hadden van tevoren een beetje tijden allemaal opgeschreven. Hè, bij die diners die avonden ervoor schrijf je een tijd op.
Maar was jij de snelste van dat groepje?
Ja, by far. Ja.
Nou, dat groepje weet je. Je wist het voor daarna ook wel.
Ik vond het niet zo leuk, denk
voor, ik. Voor ons idee, hoeveel uur heb je daarin gestoken in die winter daarvoor, qua training?
Ja, ik denk misschien tussen de 5 en 10 uur per week of zo.
En wat zeiden ze daar thuis van? Want daarvoor was je niet zo fanatiek aan het sporten. En toen ging je in 10 uur per week op zo'n tak zitten.
Ja, maar in het begin waren dat allemaal losse uurtjes.
Ja.
Dus dat verspreid je dat door de week. En toen de tijd had ik nog niet zo'n bike cave die ik nu heb. Nee. Dus toen deed ik dat in de kamer naast mijn oudste dochter. Dus dat kon dan s'avonds niet, want dat hoorde je. Op zo'n tax, ram op
zeker
zo'n berg.
Die machines toen.
Ja, zeker toen. Dus dat plan ik dan zo in dat paste in het familieschema. Ja. Dus dat niet botste.
Gaan we even naar de huidige tijd.
Ja.
Maar nog eens één vraagje terug. Hoe snel had je door dat je bizar veel talent hebt?
Nou, toen eigenlijk.
Toen al gelijk, Want het moet toch heel raar zijn als je net begint en ineens het snelste van je fietsgroep bent. Met vrienden die misschien allemaal al 20 jaar te fiets zitten.
Ja. Ja,
ook frustrerend voor die fietsvrienden.
Ja, misschien ook wel.
Ja. Nou, ja, misschien wel. Anders vond ik het ook wel leuk.
Ja, ik zou dat vooral heel tof vinden. Zeker. Dan moet je wat
zeker,
mee doen.
Maar,
leuk,
maar.
Ja. Maar toen had ik wel zoiets van, oké, ik wil wat meer.
Ja.
Dus toen ben ik lid geworden van een club.
Oké.
Okay. Dat was in 2020. Dus 2019. Die Marmot gereden. Toen dacht ik, ik wil ook wel echt wel wat wedstrijden gaan rijden. En toen kwam dus natuurlijk COVID.
Ja.
Ja.
Dus toen, dan ga je eigen uitdagingen verzinnen.
Ja, en dan kan je lekker veel trainen.
Ja.
Dat was het enige mooie van COVID.
Ja, want iedereen moest thuiswerken. Dus,
dat competitieve.
Ja.
En die heb ik ook even genoteerd natuurlijk. Dat deden wel meer mensen in die tijd. Maar jij hebt toen ook, volgens mij toen ook in die tijd, gekke dingen als een Everest record gedaan toen.
Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Maar een van die gekke dingen in COVID-tijd, alle wedstrijden waren afgelast.
Ja.
En ik was toen net lid geworden van een club. Dus ik denk, nou, nu wedstrijden rijden. En,
nu niet.
Nu niet. En ja, dan ga je. Nou, je gaat. Toen heb ik echt Strava ontdekt. Wat is dan gaaf? Ja, segmenten aanvallen. Ja,
toen werd jij de Remmert Wielinga van Bulthoven.
Ja, dus toen heb ik wel. Je zoekt toch uitdaging. En, ja. Dus dat deed ik toen. Maar toen dacht je ook van, ja, ik wil wat eigen challenges bouwen. Dus zijn we bijvoorbeeld met vrienden vanuit Vlissingen. Hebben we me s'nachts. We laten droppen door mijn vader in Vlissingen, in de haven. En toen hebben we gezegd, nou, we willen zo snel mogelijk naar de Eemshaven.
Groningen.
Eemshaven, Groningen, diagonaal.
400? Dwars, net 400, dik 400 kilometer, toch?
Ja, 415 kilometer. Ja. Nou, daar waren we dan binnen 12 uur. En ja, dat soort dingen. Ja, je verzint wat, toch? Ja.
Hoe ben jij dan in zo'n groepje? Als je dan 415 kilometer door de nacht aan het doortrappen bent.
Nee, dat was gewoon overdag. Ja, s'nachts begon het donker. Okay. Ja.
Je begon, s ochtends vroeg natuurlijk.
Ja, het was mijn idee. En dan moet je een paar gekken mee krijgen. Ja, dat wilden ze wel. Het is wel mooi, want zeker bij Ultra, dat ken jij ook helemaal. Je gaat door bepaalde fases heen. Ja. Hè?
Je denkt van, oei, zo ga ik nooit de finish en een uur later.
Ja,
denk je, hey,
ja dan kom je weer terug. Dus ja, het menselijk lichaam is heel bijzonder dan. En ook qua in je brein. Dus ik vind dat wel heel gaaf om te doen. Ja.
Na die huidige tijd, hè, dat trainen,
ja.
Neem ons eens mee. Want hoeveel train je nu, zeg maar? Hè? Want je hebt net verteld over die enorme bak talent waar je dan achter komt in een relatief korte tijd. Hoe ziet zo'n week, een ideale week eruit richting inderdaad de wedstrijden? Want je rijdt wedstrijden op de baan, straks weer op de weg, op gravel. Hè? We zitten nu, zeg maar, in het najaar.
Ja.
Hoe bouw jij op en hoe ziet een ideale week eruit?
Ja, nou, een ideale week, dat verschilt dus per deel van het jaar. En nu is het lekker off-season, dus dan zit ik misschien aan 8 uur, max.
Dat is voor jou off-season, 8 uur?
Ja, en de meeste zie je bijvoorbeeld dan ook niet op Strava, want dat zijn dan ook gewoon ritjes. Ik tel ritjes naar mijn werk, woon-werkverkeer tel ik ook gewoon mee. Ja. Ik vind dat ideale ritjes.
Hoe lang is zo'n ritje?
Ja, dat is dan 25 kilometer in totaal.
Ah, oh, toch wel. Ja. Ja,
dus gewoon, dat zijn mooie afstanden.
Ja, maar als je het een paar dat keer per week doet, drie keer per week, dan telt dat toch op. Ja. Dan ga ik gewoon heel rustig. Ja. Dat, prima. Nee, maar ja, een ideale week, daar zit bij mij zeker richting aanloop naar het seizoen, zit 1 echt lange rit in per week. Dat is voor mij wel echt iets wat ik wil afvinken. Dus een lange duurrit.
Lang is lang in dat geval?
Ja, ideaal 120 kilometer. Maar vaak haal ik dat gewoon niet.
Nee.
Dus die 100 is het minimale, zeg maar.
Ja, ik heb 100 altijd wel in mijn hoofd. Ja. Dat is een soort van eikpunt. Maar dat is als je op de baan achter een dernie rijdt, heb je dat natuurlijk zo gehaald.
Ja.
Het gaat mij wel echt gewoon om een duurrit buiten. Ja. Maar dat kan in
om de tijd. Gewoon 3,5, 4 uur.
Ja. Dus dan geeft een bepaalde voldoening. Ik wil eigenlijk altijd 1 intervalwedstrijd hebben per week. Als training ook. Ja, dus dat kan een uur op de baan of anderhalf uur op de wielerbaan binnen zijn. Of buiten op de wielerbaan. Ik train bij de Nedereindseberg, bij de Volharding. En daar zijn die trainingskoersjes. Dat kan ik ook echt iedereen aanraden om lid te worden van een club. Want dat is A, heel erg leuk. En B, het is heel erg veilig.
Ja.
Want
ja,
het is een afgesloten parcours. Zeker als mensen midden in Nederland wonen. Dan is de Volharding, wordt nu geasfalteerd as we speak.
Ja, okay.
Er komt een nieuwe laag asfalt op. En het is een van de weinige parcours met ook echt een klim erin.
Ja,
dat
is een leuke hoogteverschil.
Maar het is een veilige manier van trainen en het geeft heel veel plezier. Dus dat is, zit in die ideale.
En je wordt echt heel snel beter als je dat soort koersjes uit.
Vind ik leuk voor volgend jaar. Het sloten kennen we natuurlijk, ook vanwege de koersjes. Ik ga volgend jaar dan een keer zo'n trainingskoersje
mee pakken. Ja, van harte welkom.
Ik ken de baan niet namelijk.
Nee, dat is heel leuk. Ik rij veel op sloten ook, maar ik vind Nedereindseberg. Samen misschien het Tom Dumoulin Bikepark in Sittard Geleen. De twee leukste van Nederland misschien wel. Ja. Die ideale week. Daar zit dus die duurrit in. Die interval, die wedstrijdelement zit daarin. En verder denk ik dat daar ook best wel veel recovery rides dus in zitten. Naar woon-werk. Het mooiste vind ik eigenlijk ook om het week. Bijvoorbeeld op een zondag als je al een wedstrijd gehad hebt. Op een zaterdag of zondagochtend. En dat je dan zondagmiddag nog met je kids het bos in gaat. Op de MTB, op de gravelbike.
Okay.
Ja, dan is die ideale weg.
Zij vinden dat ook leuk.
Zij vinden dat leuk. Ja,
ja dat scheelt.
Ja, mijn jongste dochter vindt de mountainbike het leukst. Die is 10. Die vindt de single tracks
spelen.
Fantastisch. Ja. Ja, die is er ook best wel goed in. En die oudste vindt gravelen weer leuker.
Dus je hebt ze al behoorlijk op het juiste spoor gezet.
Ja, we hebben wel concurrentie van hockey.
Oké. Okay.
Oh, ja, okay. Ja,
zijn ze net zo talentvol als jij?
Nou, één niet.
Conditie? Nee?
En de ander wel.
Okay.
Dus de één speelt selectie. En ja, dan ben je dus 4 keer in de week minstens onder de pannen al.
Ja.
Dus dat is ook wel, als je het over indelen van je week hebt. Daar moet je ook als ouder rekening mee houden. En ik heb gelukkig een vrouw die heel veel van hockey weet.
Ja.
Dat wordt wel een beetje verdeeld.
Want, je was een jaartje verder, je wist, ik heb echt heel veel talent. Ben je toen eens een keer een test gaan doen, een inspanningstest?
Nee, nooit gedaan.
Helemaal nu ook nog nooit gedaan.
Nee.
Je weet wel wat je VO2 max is?
Ja.
En?
Ja, dus is het tegen de 80.
Kijk, dat is gewoon oneerlijk, hè?
Ja,
maar druk dat geboren, uit hè? Voor de luisteraars, wat dat ongeveer 80...
Iemand zoals ik, gemiddeld getraind, die zit... beetje iets boven de 50 of zo. En dan ben je dan hoor je echt bij de fitste 5%
van Nederland.
Volgens
Garmin hoor je dan inderdaad.
Ja,
Garmin zegt bij mij dan 1%, geloof ik.
Ja, 80, dat is... daar zit je in de categorie van profsporters.
Ja.
Dat is echt extreem hoog. Dat betekent dat je gewoon, voor mensen die daar helemaal niks van weten... dat je veel later begint met verzuren dan ik.
Ja.
Dat is maar deels trainbaar. Als ik heel hard ga trainen, dan kom ik misschien ooit nog eens tot richting de 60. Maar 80 is onhaalbaar voor mij.
Ja, ik vraag me af, misschien heeft het ook wel te maken omdat ik later gestart ben. Ik weet het niet.
Nee, het is echt iets waar je bij geboren wordt.
Ja. Okay.
Freak of nature.
Was ik er maar eerder achter gekomen.
Ja. Nou, in jouw geval is dat dus echt zo. Ik denk dat je met deze genen, als jij op je 16e was begonnen met fietsen, dan had er misschien een hele goede prof.
We zullen het nooit weten.
Aan de andere kant, wat je nu allemaal inhaalt en ook het plezier.
Ja.
Maar even een vraag ook, hè, want zo'n trainingsweek, hè, je noemt het zomaar, je noemt het even op. Nou, dat is best wel volgens een plan ook. Heb jij een coach nog? Maak je eigen schema's?
Ja, ik doe alles zelf. Ja, ja. En online kan je heel veel informatie halen. En wat ik ook iedereen kan aanraden is... als je niet met een coach wil werken... om gewoon eens een AI-app te vragen om... informatie.
Mee. We hebben hier de trainings- en voedingsgids. Die is net uit.
Ja. Ik dacht, wanneer komt het bruggetje? Maar deze is perfect.
Zijn we daar ook eens mee gaan spelen. Met een AI vragen van, kun je voor ons een trainingsschema maken?
Ja, en wat kwam daaruit?
Daar kwam eigenlijk best wel iets bruikbaars uit. En wat ik er vooral heel leuk aan vond, is dat je kan heel makkelijk... Je kan al jaren trainingsschema's vinden, maar dan heb je zo'n schema. En dan breek je je ribben.
Ja.
En dan lig je er misschien een week uit. En dan kan je voorzichtig wel weer indoor gaan fietsen of zo. Maar dan is dat schema eens door de war. Maar met AI kan je gewoon zeggen, deze week ben ik er niet, pas hem even aan. En ik vond dat verbazingwekkend goed werken eigenlijk al. Ik vraag me dus ook heel erg af hoe apps als Join Training Speaks en zo... of die daar concurrentie van gaan krijgen.
Of mede gebruik van gaan maken.
Nou, dat doen ze al.
Ja.
Ze gebruiken dit natuurlijk al. Maar dan moet je wel betalen voor die apps. Terwijl...
Ja.
Eigenlijk, wat in de trainings- en voedingsgids staat, is gratis. Dat kan iedereen doen.
Ja, nee, dat klopt. Dus zeker voor mensen die zoiets hebben van... ik wil niet direct allerlei abonnementen afsluiten. Nee. Ik zou het aanraden.
Ja.
Ik doe het ook. Ik doe het niet het hele jaar door. Ik doe het als ik naar bepaalde gerichte doelen toewerk.
Ja.
Maar het is niet... Ik gebruik ook wel bepaalde schema's die je kan vinden bij... bijvoorbeeld... voormalig trainers van UAE en Bora Hansgrohe, die delen ook online bepaalde schema's en kennis. En daar kan je ook je voordeel uit doen.
Ja. Ja. Gebruik je het ook wel eens om pacing-strategieën voor een wedstrijd te maken of zo? Is dat iets wat je om... grappig.
Voor sommige wedstrijden vraag ik... het gaat natuurlijk ook wat je erin stopt in zo'n AI-machine... Ja. Maar dan krijg je wel een advies, ook op basis van hoe die wedstrijden dan in het verleden waren.
Oh ja.
Hoe je dan voor de winst kan gaan.
Okay.
Misschien geef ik nu te veel prijs.
Nee, want wij kunnen allemaal heel leuk inderdaad ons ook gaan verdiepen in de P-strategie. Maar we hebben nog steeds geen VO2 max van 80.
Het talent, dat kan je niet aan de AI vragen.
Nee, disciplines, hè? Want je rijdt weg, gravelbaan, mountainbike doe je dan ook nog.
Ja.
Maar Hoe combineer je dat? Want ik vind het soms wel verwarrend. Ik moet mijn weg op die wegfiets trainen. En dan komt gravel er ook nog tussendoor.
Ja.
Laat staan ook nog een baan.
Ja, nou, het zijn wel fases in het jaar voor mij. Zoals nu heb ik net mijn wegfiets naar de Trevalli Farisine in Italië. Heb ik eigenlijk mijn wegfiets.
Een Gran Fondo, waar je al weer gekwalificeerd hebt voor het WK Gran Fondo 26.
Ja, precies. Was de laatste of de eerste kwalificatiemogelijkheid. Ik denk, die pak ik mooi direct.
Ja, die heb je gelijk binnen.
Kan je dat afvinken. Hè? Dus 2026 WK, here we come. Maar dat was ook het einde. Dat was oktober. 12 oktober was die in Italië. En daarna heb ik eigenlijk mijn wegfiets nu boven in mijn bikecave hangen. En die raak ik gewoon letterlijk een aantal maanden niet aan. Er worden ook echt wel grapjes over gemaakt in bij de volharding. Rick zien we de komende tijd niet.
Nee.
Ja, die zien we wel, maar dan binnen op de baan. Ja en binnen op de tax. Ja, ik ben een koukleum. Dus ik ben niet een crosser zoals jij, Edwin. En ik vind het ook elke keer je fiets schoonmaken. Heb ik ook een hekel aan.
De baan is een uitkomst. Hoe kwam je bij de baan terecht? Want dat zijn niet zoveel mensen die op de baan gaan fietsen.
Nee,
superleuk is natuurlijk.
Ja, dat doe ik denk nu 3 jaar of 2 jaar.
En met ook dat doe je met succes.
Ja, ik had zoiets van, het ziet er gewoon wel heel snel uit. En die snelheid, die trok mij van rijden op de baan. En toen ben ik een keer naar Apeldoorn gegaan met een clubgenootje van de volharding. Of twee clubgenootjes. Toen ben ik daar eens gaan meerijden. En toen dacht ik, dat is wel leuk.
Duurde het lang voordat je de schuine wand op durfde?
Nee, dat was direct in het begin.
Ja?
Ik heb toen online iemand die stopte met baanwielrennen een fiets gekocht voor €750.
Ja.
En ik rijd nog steeds op die fiets.
Ja, baanfiets stelt ook niet zoveel voor.
Nee.
Er zitten geen remmen op. Je kunt niet schakelen.
Het is een simpel ding eigenlijk. Dat was wel heel spannend dat je niet kan remmen met name. Ja. Het sturen en die baan, die helling, dat vond ik niet zo spannend. Nee. Maar dat je niet kan remmen vond ik wel spannend in het begin.
Tot je door van niemand kan remmen, dus we rijden eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde tempo.
Ja, en dat in 2022 voor het eerst begonnen met baanwielrennen. En toen dat vond ik de manier om fit de winter uit te komen.
Ja, ik heb het ook al een paar seizoenen gedaan hier op Sloten. Hier in de buurt op Sloten.
Ja. Ja.
Het is lekker warm. Het is voor je cadans is het heel erg goed.
Ik kan iedereen aanraden. Je hebt 3 banen in Nederland. Je hebt Alkmaar. Die wordt volgend jaar overigens vernieuwd. Ja. Dus 250 meter baan. De andere 250 meter baan is Apeldoorn Omnisport. Ja, misschien wel de mooiste van Nederland.
Ja, die is schitterend.
Dat traint ook het nationale team.
Check.
En dan heb je Sloten 200 meter baan. Die is misschien wel het meest centrale gelegen. Daar ben ik in de winter denk ik wekelijks te vinden. Samen met Alkmaar. Dat wissel ik een beetje af.
Ja.
Ik rij ook deze winter de GP Groot Steercompetitie.
Ja, in Alkmaar.
Ja, in Alkmaar. Dat is die impuls, die winterimpuls, het competitieve. Dat vind ik daar.
Ja.
En het succes, hè? EK Steren.
Ja.
Heb je hem al gereden?
Ja, moet je wel even uitleggen wat steer is.
Nederlands kampioen Omnium Masters.
Ja. Ja, dit jaar.
En leg jij eens uit, steren? Je rijdt achter iemand aan, hè?
Ja, kijk steren is gewoon het maximale cheaten wat er is.
Ja.
Ja. Maar dan tot een extreem is.
Ja.
Steren is net iets anders dan achter een dernie aanrijden. Een dernie is een zittende kleine motor, brommer, waar je met je gewone baanfiets achter rijdt. Het steren, dat is wel next level. En daar rij je op een aangepaste fiets met een klein voorwiel achter een motorrijder die staand op zijn motor staat. Die dus heel veel wind vangt voor je. Dus een langere stang zit er achter die motor met een roller waar je tegenaan kan rijden.
Ja.
En dat gaat tot snelheden binnen Alkmaar tot ruim over de 70, 75, soms 80. En buiten heb ik dit jaar in Bielefeld Duitsland op een van de weinige 333 meter banen, zo'n betonnen, best wel zo'n Oost-Duits-achtige baan, laat ik maar zeggen. En dan rij je korter achter de stang en dan rij je ook een vrij verzet. En dan haal je de 100 wel eens. Ja, dat geeft.
Wat bedoel je met een vrij verzet?
Ja, nou ja, je hebt...
Je mag kiezen, bedoel je dan? Is het anders? Kijk,
standaard is het beperkt. Dat zijn rare pizza's zoals 77-17.
Ja. Je hebt het maar uit als verteld, maar leg eens uit, waar haal je die kettingbladen vandaan?
Ja, nou ja, ik haal ze nergens vandaan. Die fietsen, daar zijn er niet zoveel van meer beschikbaar. Dus het is allemaal geleend werk in mijn geval. Ja. En een aantal renners hebben zeker ook hun eigen fiets. Maar ik heb dan, ik werk dan samen met gangmakers. Vaak heb je dezelfde gangmakers. En nou, mijn gangmaker, die waar ik vaak mee rijd, ook afgelopen jaar veel mee gereden heb, is Edwin Smulders uit België. En hij heeft een fiets voor mij geregeld. Okay. En ja, die fiets heeft hij ook bladen voor. En daar rij ik standaard 66-16. Dat is ook het maximale verzet wat je mag rijden op een 250 meter baan in Nederland. Daar wordt ook het NK op gereden, wat ik ook gereden heb. Daar werd ik vierde.
Hoeveel omwentelingen trap je dan als je 70 gaat?
Nou ja, in Alkmaar ga je in de finale van zo'n wedstrijd zit je wel een tijd lang 130 rpm te trappen. Oh. Ja, dus daar moet je echt op trainen. Ja. Want het is niet eens het wattage wat je moet kunnen duwen.
Maar de cadans.
Maar de cadans, ja. En dat is wel waar ik elke keer wel weer wat moeite mee heb.
Maar dat help je ook in de rest van het seizoen op je gewone fiets.
Nou ja, daar heb je wel profijt van. Zeker. Ja. Dus ja, fit de winter uitkomen. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. We zoeken nog wat mensen die willen steren deze winter. Dus je kan ook vrijblijvend een keer komen meetrainen op een donderdagavond in Alkmaar.
En los van dat, is het natuurlijk voor mensen die dat nog nooit hebben gedaan. Het zijn toch de meeste luisteraars en fietsers, denk ik. Ja. Hoe leuk het is om eens een keer kennis te maken met de baan.
Ja, de baan is gewoon echt gewoon...
Door een clinic.
Die hebben allemaal van die clinics. Elke club en baan heeft meermaals clinics per week. Ik zou zeggen, probeer het een keer.
We gaan naar 2026. Ja. Daar heb jij weer een rijtje met doelen.
Ja.
Als je de drie uit moet pikken, welke zijn dat?
Er staat er eigenlijk gewoon één met een stip wel echt dik bovenaan.
Nee, nou, daar beginnen we mee.
Ja, en dat is het. Ja, ik wil wereldkampioen Gran Fondo worden.
Kijk.
Die schrijven op, hè. Nou, het is november.
Exact.
Ja, daar hoeven we ook niet geheimzinnig.
Nee. Waar gaat het gehouden worden?
In Japan.
Hoe heet het? Het gaat in leeftijdscategorie. Je bent nu 44. Waar die loopt? 10, 44?
45.
Ja, kijk, ik doe dit natuurlijk ook wel een beetje strategisch. Ik ben nu 44 de oudste. En ik heb me gekwalificeerd voor 45.
Ja, precies. Zo werkt
volgend
dat, hè?
Jaar, in februari, word ik ook 45.
Ja.
Het WK is in september. Of in eind augustus, moet ik zeggen. En dan ben ik de jongste in mijn age-category. Maar dat wordt geen makkie, hoor.
Nee. Hoeveel hoogtemeters?
Dat valt wel mee. Het is in de bergen in Hokkaido. Het is het parcours van de Niseko Classic. Ja. Dat is een veelgereden wedstrijd daar. Ik geloof even uit mijn hoofd. 2500 tot 3000 hoogtemeters. Dus wel zitten echt wel het serieuze bergen in. Maar ja, dat is ook wat me eigenlijk ligt. Want ik ben eigenlijk wel goed in klimmen.
Ja.
Dus ja, daar gaan we naartoe.
Jij wil die regenboogtrui.
Ik wil die regenboogtrui. En er zit een lokale Japanner die in Aalborg vorig jaar...
In Denemarken.
In Denemarken, die werd wereldkampioen in die categorie.
Yes. Oh, grappig. Dus die heeft nu uit zijn thuisland.
Ja, die is nu in Australië is die tweede geworden. Na wat materiaalpech. Oh. Die man is wel echt absolute favoriet.
Ja.
Er zijn nog een paar Japanners. Maar er zitten ook Amerikanen en Australiër in die age.
Die hebben nog wat minder gewicht omhoog mee te tillen over het algemeen.
Ja, hij weegt 60 kilo. Ja.
Ja.
En hij heeft... ik weeg in het seizoen weeg ik zo'n 66, 67 kilo. Ja,
best een verschil.
Ja. Ja, zeker op die wat steilere klimmen. En er zit een punchy slotklim in de WK.
Als je hem nog voor die tijd gelost hebben.
Maar je weet inmiddels wel wat je kan natuurlijk.
Ja.
Wat wordt dan voor jou de grootste uitdaging om proberen die regenboogtrui binnen te slepen?
Dat is een goede vraag. Ja, de grootste uitdaging is wat Edwin net zei. Hoe los je dat soort mannen?
Ga je dan nog iets anders doen in je trainingsaanpak komend jaar?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, je kijkt toch van, waar onderscheid je in? Maar ook, wat mis ik nu nog op dit soort parcours?
Ja.
Als ik kijk nu naar de laatste UCI-wedstrijd in de bergen... Ja, dan los van wat tactiek met die age categories... kan het soms verwarrend zijn van waar zit je concurrent...
Hoe werkt dat met kleuren startnummers?
Ja, dat is met kleuren. Ja. Maar soms zitten die startvakken te kort op elkaar. En dan ben je binnen bij de eerste klim rijden er roze, groen, zwart, alles door elkaar. En dan moet je maar echt in een groep van 300 man, moet je wel echt of meer, moet je wel scherp blijven. Van,
dat je in de gaten houdt of er niet, dat je denkt dat je in de kopgroep zit, maar dat niet zo bleek te zijn.
Nee, ja,
zeg maar in jouw kopgroep, voor jouw leeftijdscategorie.
Het erge was, ik dacht dat ik gewonnen had.
Maar dat
in Italië.
Ja, dat kan gebeuren. Ja,
want ik sprintte, ik zat de hele tijd voorin, maar er waren bij een chaotische situatie bij een klim waar een ambulance er doorheen moest. Yeah. Waren er vier anderen weggereden. Yeah. En
Die hebben
we niet gezien. Dus het was wel een beetje gênant eigenlijk. Ik ging met mijn armen over. Want ik uiteindelijk in een sprint.
De beste profs doen het ook, hè?
Ja,
dus,
die rijden zonder leeftijdscategorie. Daar vind ik het wat ernstiger.
Ja. Waar je dan ook gaat trainen, in mijn geval, is toch ook op die wat langere klimmen erbij kunnen blijven. Dat is toch ook altijd. Als je ziet wat voor, ook op de leeftijd 45 en 40 plus, wat voor wattages.
Ja, ik ben altijd gek op cijfertjes. Wat is jouw FTP?
Ja, daar zit ze rond 350. En ik heb eigenlijk uitgerekend dat ook in de categorie 45 plus, dat je voor dit soort parcours moet ik mijn FTP verhogen naar 360, 370 watt. Ja, dat is best wel extreem.
Ja, dat klinkt niet
heel veel.
Deel dat maar door jouw gewicht. Ja, dan kom je natuurlijk op
5,5 moet je.
Ja, en op ons niveau is 20 watt er nog wel bij te trainen als je wat serieus aanpakt. Maar op jouw niveau gaat dat niet meer.
En 5,5 watt de kilo, hè?
Ja, dus ik moet eigenlijk van een 5,2 naar een 5,5.
Ja, dat is veel, hè?
Dat is nog best wel heftig. Dat wordt
kun je
nog
afvallen? Is dat nog een optie?
Ja, nu vandaag wel. Wat ik zeg, ik word ook niet zo gezellig thuis zoals je onder een bepaald gewicht.
Dan krijg je die Snickers reclame.
Dat heb ik een keer meegemaakt. En eigenlijk zie ik dat ik juist de hoge wattage ook echt wel douw als ik gewoon 2 kilo zwaarder ben. En dan is het allemaal wat leuker.
Heb jij nog voor luisteraars, want we gaan hem bijna afronden. Heb jij nog voor luisteraars 2 of 3 tips die richting zo'n Gravondo gaan toewerken?
Ja, goeie vraag. Hou het leuk. We hadden het net over schema's.
Ja.
Als het schema niet leuk is, rij ook gewoon op gevoel. Waar heb je vandaag zin in?
Ja.
Maar ga wel fietsen. Dus ook als je misschien even wat minder zin hebt, ga wel fietsen. Vaak heb je na 10 minuten... heb je er alweer zin in? Is mijn ervaring.
Ja, het opstappen is vaak het moeilijkst.
In deze tijd van het jaar, zeker.
Inderdaad, als je in een trainingsperiode zit die niet zo leuk is.
Ja, en zorg dat er altijd de fiets klaar staat die schoon is. En ook je stadsfiets naar je werk kan je als een trainingsfiets zien. En dat is voor mij hele waardevolle uren in de zone 2, laat ik maar zeggen. Ja. Waarbij je uiteindelijk best wel veel kilometers kan maken. Nog een andere tip die ik ook wel meegeven is hoe ik dat dan ook doe. Is zeker als je combineert met vrienden en familie. Zeker ook in deze tijd van het jaar. Misschien wonen ze in een ander deel van Nederland waar je heen moet. Met kerst.
Ja, op de fiets erheen of op de fiets terug.
Precies dat. Ze hebben altijd wel een douche. En ik denk ook wel dat ze dat. En uiteindelijk verlies je niet zoveel tijd. Hè. Bijvoorbeeld, ik moet wel eens naar Drenthe. En dan als ik dan opstap vanuit de regio Utrecht, dan heb ik een mooie rit van 180 kilometer te pakken.
Ja.
Zij doen er ook 2 uur over met de auto. Ja, dan uiteindelijk bespaar je
met z'n allen. Zo blijft je gezin het ook leuk vinden.
Dus het is een mooi doel. En het is ook altijd leuk om in die tijd ergens naartoe te rijden waar het dan warm is en waar er lekker eten is.
Hoe kunnen mensen jouw fiets prestaties, avonturen, trainingen volgen?
Dat kan op Strava. Ja, ik ben een echte Stravist, dus ik zet heel veel wel op Strava. Maar de saaie werkritjes, daar hoef je geen zorgen om te maken. Die staan er niet op.
Maar je bent geen influencer, toch? Je hebt geen Insta, TikTok?
Nee, ik heb wel een Insta. Dutch Cyclo Guy.
Dutch Cyclo Guy.
Zet dat wel in de show notes, hè?
Ja, ik dacht, ik zet niet mijn eigen naam erop. Een beetje... Ja.
Een beetje bescheidenheid.
Confidential. dus daar zet ik ook wel...
Maar dat houdt nu op, hè? Na deze podcast is gewoon... Nou, dan weet iedereen, hè? Van
ik denk dat die Japanse concurrent die laat is natuurlijk door AI heel snel vertalen. Ja. Hoe gaat die Rick dat aanpakken?
Ja, die
wil me lossen. We gaan niet worden.
Ja, nee, er zijn al wat Japanners die dat volgens mij ook door hebben.
Hey, ontzettend bedankt, Rick. We kunnen nog wel uren vol praten. We gaan je gewoon nog een keer terugvragen.
Ja, lijkt me
gezellig.
We zijn gewoon heel erg benieuwd. Ja, nou, dat is over, maar vooral ook jouw weg richting Japan. En laten we dat in de gaten houden. En laten we gewoon halverwege volgend jaar is weer terug. Nee, ja, dat je terugkomt en even een balans op maken.
Ja, waar staan we dan?
Waar staan we?
Ja, is goed. Afgesproken. Ja?
Afgesproken, deal. Dankjewel ook Edwin. Rick, bedankt. Dit was alweer aflevering 104 met fietsende alleskunner Rick Groeneweg. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je natuurlijk naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
fietsen!